Ja, wat een droevige strijd daar in Oekraïne. Het lijkt aan de ene kant alsof we daar vanavond zomaar naar voorbij gaan. En dat is in zekere zin ook zo. Want we willen het hebben over Genesis 22 en niet over de situatie in de wereld. Je zou zelfs kunnen denken, in Genesis 22 gaat het nog niet eens over een heel volk. Het gaat maar over één man, wiens geloof op de proef gesteld wordt. Dat is alles. Maar aan het einde van dit hoofdstuk horen we dat wat hij gedaan heeft en wat God hem beloofd heeft, betekenis heeft voor heel deze wereld. En hoe gek het ook klinkt, zelfs dat verschrikkelijke wat momenteel in Oekraïne gebeurt, heeft dan toch weer met dit hoofdstuk te maken. Want dit hoofdstuk gaat over heel de geschiedenis van deze wereld. Er gaat niets buiten Abraham om. Gek genoeg is dat onze verbinding zowel met de Joden als met de moslims. Wij zijn Abrahamieten. Het gaat, beter gezegd, misschien correcter, nauwkeuriger. Het gaat niet om buiten Gods beloften die hij aan Abraham heeft gedaan. En waarvan de betekenis is voor de hele wereld. Laten we gaan lezen uit Genesis 22. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Dit lijkt me een goed punt om onze lezing even te onderbreken, totdat ik in de bespreking vanzelf hieraan toekom. Laat dit moment maar even mogen rusten. Abraham gaat zijn zoon offeren omdat God het van hem vraagt. Dit is misschien wel een van de meest diepzinnige hoofdstukken, niet alleen in het boek Genesis, maar in het hele Oude Testament en daarmee ook eigenlijk in de hele Bijbel. Wat hier gebeurt is van zo'n enorme betekenis in velerlei opzichten. Niet alleen maar zoals ik straks zei, omdat het voor de hele wereld van betekenis is, of voor het leven van Abraham alleen van betekenis is. Maar we zullen dat direct vanzelf zien, vooral als we bij die centrale vraag uitkomen, die als het ware door de hele wereldgeschiedenis heen galmt. De vraag, waar is het lam ten brandoffer? Maar laten we bij het begin beginnen, zelfs bij het allereerste regeltje. Het gebeurde nu na deze dingen. We vonden bijna diezelfde uitdrukking ook aan het begin van hoofdstuk 15, waarmee de geschiedenis van Abraham in drie delen uit elkaar valt. En het is heel merkwaardig dat elk van die drie delen eindigt met een verwijzing naar het Messiaanse Rijk. Naar de grote vervulling van Gods belofte. Die eerste hoofdstukken, hoofdstuk 12 of 11 al, tot aan en met hoofdstuk 14 eindigen met Melchizedek. Koning der gerechtigheid, legt Hebreeën 7 uit. Koning van Salem. Een heenwijzing, zoals de Hebreeënbriefschrijver zegt, naar Christus, de koning der koningen. Salem betekent misschien vrede, is onduidelijk, maar het zou het kunnen zijn. Shalom is ermee verwant. Koning van de vrede, de koning van de gerechtigheid, de koning van de wereld. Maar het tweede deel, dat begint met hoofdstuk 15 vers 1 tot en met hoofdstuk 21, eindigt daar ook mee. Op een wat andere manier. Maar dat verbond tussen Abraham en Abimelech verwijst daar ook naartoe. Abraham als de vertegenwoordiger van wat later het hele volk Israël is, aan de ene kant het volk van Gods verbond, en aan de andere kant Abimelech als vertegenwoordiger van de volkeren. Abraham en de volkerenwereld, Israël en de volkerenwereld, die samen op basis van het verbond, en daarmee eigenlijk verbonden samen in God, sluiten vrede. En ook dat is een heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. Het gebeurde nu na deze dingen, dat is een nieuw begin. En ook dat derde deel zal eindigen met een weer heel andersoortige verwijzing naar het Messiaanse Rijk. Namelijk, het eindigt met Isaac en Ismaël die samen hun vader begraven. Waarmee de geschiedenis van Abraham ten einde is. Heel merkwaardig. Want die twee hadden elkaar al die tijd niet gezien, voor zover we weten. Waren volledig uit elkaar gegroeid. God ging met allebei een heel eigen weg. En aan het eind komen ze toch weer bij elkaar uit. Om samen hun verbondenheid uit te drukken die ze hadden. Doordat ze één en dezelfde vader hadden. Als we het nu gaan hebben over hoofdstuk 22. Dan is het goed om dat hoofdstuk te bezien vanuit twee heel verschillende gezichtspunten. En het is goed om die even te onderscheiden. Het ene is, het verhaal gaat nog steeds over Abraham de gelovige. Of zoals de moslims hem noemen, Ibrahim Khalil, Abraham de vriend. Abraham de vriend van God. Abraham in relatie, intieme relatie mag je wel zeggen met God. Waarbij hier de grote vraag gesteld wordt of Abraham vasthoudt aan die God, ook al vraagt die God iets van hem dat hij totaal niet kan begrijpen. Hij wordt op de proef gesteld. De Statenvertaling heeft het woord verzocht. Dat is wat verwarrend, maar het is wel steeds hetzelfde werkwoord. Het Nieuw Testament keert dat ook weer terug, ook in het Grieks van het Nieuw Testament. Verzoeken, als God je verzoekt, dan is dat God die jou op de proef stelt, terwijl hij al weet wat eruit komt. Zoals een smid die een zwaard heeft gesmeed, waarvan hij weet, want hij kent zijn eigen kwaliteiten, hoe goed dat zwaard is. Maar hij bewijst dat door dan met dat zwaard zo hard mogelijk op het aanbeeld te slaan, om de deugdelijkheid ervan aan te tonen. Als God de zijnen beproeft, dan is dat om eruit te halen, waarvan hij al lang weet dat het erin zit. Maar dat komt er pas uit als die personen beproefd worden. En dat doet hij nooit boven vermogen, zegt 1 Korinthe 10. Hij doet dat om te laten zien wat hij zelf in de zijnen gewerkt heeft. Als de duivel het doet, hetzelfde werkwoord, dan is dat juist om ons ten val te brengen. Die doet alles wat hij kan om in die verzoekingen ons te laten vallen. Vandaar de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, die erop gericht was hem op die drie verschillende manieren ten val te laten komen. Dus het ene gezichtspunt is Abraham de gelovige die op de proef gesteld wordt. Zal hij vasthouden aan de gever, nu de gever gegeven heeft wat hij beloofd heeft, namelijk een zoon. En dan zou het kunnen zijn dat Abraham zegt, ik heb nu wat ik heb gevraagd. Ik heb God eigenlijk niet meer zo nodig, want hij heeft al gegeven wat hij beloofd had. Mijn aandacht is nu helemaal gericht op die zoon. Maar wat als God die zoon terugvraagt? In de Joodse traditie is er een stellige overtuiging dat God nooit kon hebben gemeend. Isaac zou nooit geofferd hebben kunnen worden. Maar ik vind het eigenlijk mooier zoals het in Hebreeën 11 staat. En er staat wat anders. Er staat niet, hoe dan ook zou God verhinderen dat dit zou gebeuren. Nee, Abraham geloofde dat God bij machte was Isaac uit de dood terug te brengen. Dat is heel wat anders. Dan zou God het niet verhinderen. Maar dan zou hij inderdaad zijn zoon moeten offeren. Maar God zou bij machte zijn die zoon terug te brengen uit de dood. En dat is bijzonder, want er was voor zover we weten nog nooit iemand opgestaan uit de doden tot op dit moment. En dat wordt natuurlijk in Hebreeën 11 toegepast op Christus die daadwerkelijk geofferd is en ook daadwerkelijk teruggekeerd is uit de dood. En dat is de tweede gezichtshoek van waaruit we dit hoofdstuk moeten bekijken. En dat was in de vorige hoofdstukken niet het geval. Ook in dit opzicht is het een apart gedeelte van Gods woorden, van de geschiedenis van Abraham. Neem namelijk de vader die zijn zoon offert. We hebben al van alles gelezen over het offer. Het begon al heel vaag, er zit een hele ontwikkeling in het boek Genesis. Het begon heel eenvoudig, heel vaag met die rokken van vellen. De meest vage verwijzing naar het feit dat dieren moesten sterven om hun huid af te staan waarmee Adam en Eva zich konden bekleden. Het tweede gaat al duidelijker in de richting van het echte offer. Abel brengt van de eerstelingen van zijn vee en van hun vet. Kaïn bracht de producten van zijn eigen energie, zijn eigen arbeid. Abel bracht een offer dat in zijn plaats moest sterven, opdat hij voor God kon bestaan. Ik denk dat je dat best mag zeggen zonder dat we daarmee al te veel daarin inlezen, wat pas later eigenlijk allemaal duidelijk is geworden. Bij Noach gaat het nog weer een stapje verder. Na de zondvloed brengt Noach een offer. En nu gaat het niet om een enkele persoon, zoals Abel dat was, maar nu gaat het om deze hele wereld. God gaat de wereld van na de zondvloed aanzien op basis van het offer. Terwijl die wereld nog precies even verdorven was als voor die tijd. Maar God gaat anders met die wereld om, namelijk op basis van dat offer, van die reine dieren. En in die reinheid wordt ook de voortreffelijkheid van het offer al tot uitdrukking gebracht. En God ruikt die lieflijke geur van dat offer. Letterlijk zou dat betekenen de rustgevende geur van dat offer. En dat vind je niet bij Abel, dat is elke keer een stukje verdere ontwikkeling. En dat betekent dat God rust vindt in het werk van de Heer Jezus. Om op grond daarvan genade aan deze wereld te bewijzen. Zoals een prachtig lied zegt hij, in wie God zelf kon rusten is het rustpunt ook voor mij. En dan gaat het nog verder, Abraham offert, en dit heeft te maken met de individuele relatie van een gelovige met zijn God. Daar is niet een offer waardoor je tot God komt, maar het is het offer dat de relatie in stand houdt tussen twee die al bij elkaar horen, God en de gelovige Abraham. Maar hier maken we nog weer een hele stap vooruit. Tot dusver was het elke keer de mens die op een of andere wijze op het idee kwam aan God iets te geven van hem aan God. Maar hier leren we dat uiteindelijk er maar één offer is dat waarde heeft, en dat is een offer dat God zelf geeft. God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wat is dat ongelooflijk diep. Ook dat Abraham dat verstaan heeft. Dat hij dat heeft mogen zeggen. Waar is het lam ten brandoffer? Ik zei straks, dat is een vraag die de wereldgeschiedenis beheerst. Waar is het offer waardoor God uiteindelijk niet alleen de individuele mens, maar deze wereld in vrede en vreugde kan aanzien? En Abraham antwoordt, dat kan alleen als het een offer is dat God zelf geeft. Nou, nu lopen we al op de zaken vooruit, maar dat is om de kern van dit hoofdstuk meteen in het oog te vatten. God spreekt tot hem. Abraham, hij zei, hier ben ik. Neem toch uw zoon. Abraham kon zeggen, Heere God, ik heb twee zonen, welke bedoelt u? Nee, zegt God, je enige zoon. Er is maar één die voor mij telt. Terwijl God ook met Ismaël grote plannen heeft. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 16 en hoofdstuk 21. Maar als het erop aankomt, is er maar één. Want in het Nieuwe Testament heet de enige geboren zoon. Maar je kunt dat ook net zo goed vertalen, de enige zoon. Er is er uiteindelijk maar één. Je moet in het Nieuwe Testament onderscheid maken tussen de eerstgeboren zoon. Dat is hij als mens. En dan is hij als mens verbonden met vele andere mensen. Hij is de eerstgeboren onder vele broeders, zegt Romeinen 8. Aan de andere kant de enige geboren zoon, want hij is uniek. Het Frans zegt dat ook, le fils unique, de unieke zoon, waarvan er maar één is. En dan gaat het om zijn goddelijkheid. Hij is God de zoon van God op een wijze zoals wij dat nooit zijn. Wij hebben lijven schepselen, hij is God de zoon. Neem toch uw zoon, uw enige. En dan komt er voor het eerst een werkwoord in de Bijbel voor dat we nog nergens zijn tegengekomen. Die u lief hebt. De eerste keer dat in de Bijbel over liefde wordt gesproken is niet bij Adam en Eva. Hoe enthousiast Eva ook was, Adam ook was toen hij uit de narcose bijkwam en daar op de rand van zijn bed Eva zag zitten. Geweldig. Maar hier is de eerste keer. Want denk erom, de liefde tussen de vader en de zoon is van alle eeuwigheid. De liefde tussen de bruidegom en de bruid is ingebed in de tijd. Want daarvoor moet er een volk van God komen waar die liefde tussen man en vrouw een afbeelding van is, God en zijn volk. Maar deze liefde is ouder. Want deze liefde is van eeuwigheid. In Johannes Evangelie lezen we 7 keer, als ik me niet vergis, de Vader heeft de Zoon lief, de Vader heeft de Zoon lief. De Heer Jezus zegt dat elke keer. De Vader heeft de Zoon lief. En dat is zo belangrijk in dit hoofdstuk. Het is niet een vader die zijn zoon moet offeren, dat is zo. Maar het is de zoon van zijn liefde. Kolosse 1 vers 13 zegt het zo mooi. We zijn overgebracht in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Dat betekent goed, dat betekent de geliefde zoon. Zo zeggen sommige vertalingen dat ook. Maar ik vind het zo mooi als je dat zo letterlijk weergeeft. De zoon van zijn liefde. Isaac. Als je nou nog mocht twijfelen. Wie ik bedoel, Abraham, ik bedoel Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Moria komt maar 2 keer voor in de Bijbel. De 2e keer is in Kronieken als de plaats waar de tempel van Salomo is gekomen. Alles hangt met alles samen. De tempel van Salomo kon op geen andere plaats komen dan op de berg Moria. Hier is het land Moria en een van die bergen, maar die berg is de berg Moria. Bij uitstek Moria. Daar waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, daar verschijnt de tempel. Ik ben een paar keer in mijn leven in de rotskoepel geweest, op de tempelberg. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar de laatste keer langs vele, vele wegen met mijn oudste zoon hebben we ons toch een toegang verschaft. Dat is gelukkig gelukt, want ik wilde hem dat graag laten zien. Deze rots, die heeft Abraham zijn zoon geofferd. Hij heeft hem geofferd. Hij is wel niet gestorven, maar hij heeft hem werkelijk afgestaan. Maar dit is ook de plaats, of het exact dezelfde plaats was, doet er niet toe. Maar dit is ook de plaats waar later het brandofferaltaar stond. Waar elke ochtend en elke avond ook een brandoffer werd gebracht. En dat ging door met een korte onderbreking in de Babylonische ballingschap. Dat ging door tot in de dagen van de Heer Jezus. En hij was het ware offer. En toen hadden deze offers afgedaan. Het is een rechtstreekse lijn dus ook van Genesis 22 tot aan het offer van de Heer Jezus. Daar vlakbij die berg. Op de heuvel Golgotha. Toen stond Abraham op alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Hij discussieerde niet. Hij zei niet, ja maar Heere God, hoe moet dat nu, hoe kan dat nou? Hij stond vroeg op, want hoe vroeger hij opstond, des te minder zou de verzoeking zijn om toch nog eens een keer je om te draaien in bed. En toch maar uit te stellen en uit te stellen en uit te stellen. In de hoop dat het tot afstel zou komen. Nee, hij staat vroeg op. De zadel zijn ezel, neemt 2 van zijn knechten mee en Isaac zijn zoon. Hij neemt hout mee. En hij gaat naar die plaats. Het was niet direct om de hoek. Hij kon 3 volle dagen nadenken over de vraag, wil ik dit wel? Kan ik dit? Je moet je nauwelijks een mens in de Bijbel voorstellen die zo innerlijk gestreden moet hebben. Dat kan niet anders. Als je maar 1 zoon hebt en dat is de zoon van de belofte, de God die God zelf gegeven heeft. Ik bedoel, het staat er wel zo makkelijk in Hebreeën 11, maar dat kan toch alleen met innerlijke strijd gepaard gegaan zijn, dat je die ene zoon nou zou moeten offeren. Je begrijpt er niets van, je hart stormt, je roept naar de hemel, het staat er allemaal niet. Maar een goede vader kan toch moeilijk anders dan daarmee geworsteld hebben. En dan duurde het ook nog 3 volle dagen. En wat bijzonder is dat, die 3e dag. De 3e dag. De 3e dag is altijd bijzonder in de Bijbel. De 3e scheppingsdag was de eerste dag waarop leven uit de levenloze toestand van deze aarde tevoorschijn kwam. Het eerste leven verscheen. Het was de dag van de opstanding van de Heer Jezus. En het is in Hosea 6 de derde dag van de opstanding van Israël. De derde dag is de dag van het leven. En op die dag moest Isaac sterven. Op de derde dag sloeg hij zijn ogen op en zag die plaats. Ik veronderstel dat de Heere God in zijn hart hem de innerlijke bevestiging heeft gegeven. Dat is die berg. Want hij wist het niet. Hij was daar nooit geweest. God stuurde hem daar naartoe. En hij moet dus ook innerlijk de bevestiging hebben gehad. Dat is de plaats waar God van gesproken heeft. Abraham laat die twee knechten achter en zegt: mijn zoon en ik, wij gaan naar boven toe. En als we klaar zijn, komen wij bij jullie terug. Komen wij bij jullie terug. Ik vind het altijd moeilijk om hierover te spreken. Ik denk dat de Heilige Geest ontroerd was toen hij dit ingegeven heeft. Dat zie ik alleen al uit die twee zinnetjes. Zo gingen die beiden tezamen. Zo gingen die beiden tezamen. We kijken wel eens te eenzijdig naar het kruis vanuit het gezichtshoek van Matthäus en Marcus, waar we twee keer lezen dat de Heer Jezus zegt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En die kant is belangrijk. Een mens die tegen God zegt: u hebt mij verlaten. Maar er is ook een andere kant en die vinden we in het Johannesevangelie. Waar de Heer Jezus in Johannes 16 zegt als hij op weg gaat naar het kruis: ik ben niet alleen, want de Vader gaat met mij. Daarom moeten predikers niet zeggen: de Heer Jezus werd op het kruis door zijn Vader verlaten. Dat is slordigheid. Zoals ontzettend vaak slordig over de drie-eenigheid wordt gesproken. Mens Jezus Christus werd door een heilig en rechtvaardig God, die draaide zijn rug hem toe, laat ik het zo zeggen. Die keerde hem de rug toe toen de Heer Jezus tot zonde gemaakt was. Maar dat is ook die andere kant. Vader en zoon gingen tezamen die berg op. Dus ik zeg niet dat de Heer Jezus niet door de Vader verlaten is, maar ik zeg, dat zegt, zo spreekt de schrift niet. Laat ons alsjeblieft aan de schrift houden. De mens Christus is door God verlaten, maar de Vader en de Zoon gingen tezamen. Ze gingen tezamen. Zoals ze door de hele geschiedenis van de wereld tezamen gegaan zijn. Zo gingen die beiden ook tezamen naar Golgotha. En dan komt die prachtige vraag. De jongen dacht, hoe kan dat nou? Of jongen, we weten totaal niet hoe oud hij is. Die joden even tussendoor gezegd, die zeiden, Isaac was 37 jaar oud. Dat hebben ze precies uitgerekend. Want onmiddellijk daarna, als Abraham thuis komt, vertelt hij wat er gebeurd is en Sarah sterft. Dat staat er niet letterlijk, maar onmiddellijk hierop komt hoofdstuk 23 over de dood van Sarah. En ze was 127 en ze was 90 toen Isaac geboren werd, dus Isaac was 37. Dat is echt geen jochie. Zelfs geen adolescent. 3 jaar later zou hij in het huwelijk treden, toen was hij 40. 2 volwassen mannen. Hier is het hout. Hier is het vuur waarmee dat hout straks wordt aangestoken. Maar waar is het lam? Je kunt het afdoen als een simpele vraag van een man die niet begrijpt waarmee we bezig zijn. Maar dit is natuurlijk, zei ik straks al, zoveel dieper. Vooral door het antwoord dat Abraham gaf. God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien. Golgotha betekent niet dat de mensheid dacht, wat kunnen we nou God aanbieden om hem te vermurwen? Die gedachte dat verzoening betekent dat God op een of andere manier, dat de woede van God tot bedaren moet worden gebracht, is totaal onbijbels. En is heel vaak ook in de protestantse theologie doorgedrongen, alsof we te maken hebben met een woedende God die, als die even de kans zou krijgen, ons te pakken zou willen nemen. Maar de Heer Jezus springt ertussen om hem tot bedaren te brengen. Zoals vader die woedend is en mama die verdedigt de kinderen door ertussen te springen, zodat vader ze niet te pakken krijgt. En die hele gedachtegang gaat totaal voorbij aan het feit dat God de Vader zelf het lam ten brandoffer heeft voorzien. Hij gaf het offer. Wij hebben niet bedacht hoe kunnen we die God tot bedaren brengen met een offer. Dat is een heidense gedachte. Dit is het wezenlijke wat pas in het Nieuwe Testament ten volle tot zijn recht komt. De Vader zelf heeft het offer gegeven. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8. En let er maar op, je vindt het ook terug in de oude schrijvers, ook in het Lutheranisme en Calvinisme, over die woedende God die tot bedaren moet worden gebracht. Het gaat volkomen tegen Genesis 22 in. God zelf gaf het middel waardoor de verzoening tot stand gebracht kon worden. En dat is zo wonderschoon. God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien. Wat heeft Abraham zich daarbij gedacht? Ik heb geen idee. Doe toch niet toe. Dit is goddelijke inspiratie. Hij sprak het juiste woord op het juiste moment, zonder dat hij er een idee van had wat hij daarmee precies bedoelde en hoe dat uitgelegd moest worden. Zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 1, dat zo die oud-testamentische schrijvers, zeg ik nou maar even met mijn woorden, zo hebben ze geschreven. De geest van Christus sprak in hen zonder dat ze zelf begrepen waar het precies over ging. Dat doet er niet toe. Dit zijn woorden van God. God zelf zal zich voorzien van het lam voor het brandoffer. Zo gingen zij beiden samen. Ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac. Dat binden is in de Joodse traditie heel sterk benadrukt. De Joden spreken van de Akeda van Isaac. Akeda is een Hebreeuws woord dat afgeleid is van dit werkwoord voor binden. De binding van Isaac. En daarmee wordt ook aangegeven dat Isaacs rol eigenlijk hier even terzijde wordt gesteld. Al was hij 37 jaar, of voor mijn part 27, dat doet er verder niet toe, maar in ieder geval geen jochie. Het gaat even niet om hem. Hij is volkomen passief. Hij kan ook niks meer. Hij is vastgebonden. Het gaat tussen God en Abraham. De binding van Isaac, of die geprotesteerd heeft, we weten het allemaal niet, het wordt ons niet verteld. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. De rabbijnen kunnen nu wel zeggen, ja, maar God kan dat natuurlijk nooit eisen, dus dat moest verhinderd worden. Alsof Abraham dat al wist. Ik ga nu mijn hand opheffen en dan gaat God hem tegenhouden. Was het maar zo makkelijk. Wisten we maar wat God nou eigenlijk precies met die oorlog in Oekraïne bedoelt, van zijn kant uitgezien, los van de verantwoordelijkheden van Russen en Oekraïne zelf. Wat is de bedoeling van God hiermee? Wisten we het maar zo makkelijk aan te geven? Sommige mensen weten dat, corona was nog maar net uitgebroken. We kregen al verklaringen van calvinistische tot evangelische, charismatische zijde. Iedereen wist hoe het in elkaar zat. Die stemmen zijn voorzichtig gedempt. Want de zaken zijn veel ingewikkelder dan dat wij dat eventjes kunnen uitmeten. Ik neem het serieus. Abraham heft het mes om zijn zoon te slachten. Niet met het idee, nu gaat God het tegenhouden. Maar met het idee, als ik hem dood, zal God hem terugbrengen tot het leven. Hebreeën 11. En dan komt voor het eerst die stem van God die zegt, Abraham, Abraham. Ga thuis maar na, dat is het huiswerk voor de volgende keer. Je vindt het precies 7 keer in de Bijbel. 4 keer in het Oude Testament. 3 keer in het Nieuwe Testament. Dat God iemand met die dubbele naam aanspreekt. Jacob, Jacob. Nou, dan hebben jullie al 1 cadeau gekregen van mij. In het Nieuwe Testament, Martha, Martha. Mooi thema voor een preek. Dan zet God je wel eventjes helemaal stil. Als hij je naam 2 keer gebruikt. Hou dan maar even goed op en let maar even goed op. Hij is aan het proberen iets duidelijk te maken wat van enorm gewicht is. Abraham, Abraham. Dat is de engel van de Heer. Dat is ook belangrijk. Het was de 2e keer dat we over de engel van de Heer horen. De eerste keer was bij Hagar notabene. Die engel van de Heer, daar kun je al een hele toespraak over vullen. Want het bijzondere van die engel is, hij is niet zomaar een engel. Het is een engel met een hoofdletter, dat is correct. Er staan helemaal geen hoofdletters in het Hebreeuws, maar het is goed om het zo weer te geven, want het is een bijzondere engel. Het is niet een engel van de Heer, daar heb je de miljarden van, maar het is dé engel van de Heer. En wat is het bijzondere van dé engel van de Heer? Dat hij over God spreekt als derde persoon en dat hij ook spreekt in de ik-vorm. Door elkaar heen, gaat maar na weer in Genesis 16, hier is het ook zo. En het is elke keer zo. Exodus 3, met de brandende braambos, is het weer de engel des Heren. Hoe kan dat? Daar kan het Jodendom nooit een antwoord op geven. Een engel des Heren die in de eerste persoon spreekt, ik, en dan gaat het duidelijk over God. En in de derde persoon, God heeft dit en God heeft zus. Het antwoord vind je namelijk pas in Johannes 1. Het woord was bij God en het woord was God. De Logos spreekt namens God. Ik durf rustig te zeggen dat overal waar God zich openbaart, ook al in het Oude Testament, daar heb je te maken met God de Zoon. Mooi bewijs hebben we in Johannes 12 als het gaat over God die spreekt tot de profeet Jesaja in Jesaja 6. En dan zegt Johannes in Johannes 12, dat was de stem van Christus. Dat is een ander voorbeeld hoe slordig wij met die drie-enigheid omgaan. Vraag het maar aan de gemiddelde protestant, als die een beetje van de Bijbel weet. God in het Oude Testament, is dat de Vader, de Zoon of de Heilige Geest? De Vader natuurlijk. God de Vader, die blijkt dan hoogst in het Nieuwe Testament een zoon te hebben. Ik zeg ook niet dat het de Zoon is. Ik zeg het is de drie-enige God. Het is de drie-enige God. Wie is de schepper? Niet zoals Nicea zegt, God de Vader, schepper van hemel en aarde. De drie-enige God. Alles is uit de Vader, alles is door de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. Altijd alle drie samen. En dat gemak waarmee men denkt, dit is de Vader. Nee, waar God zich openbaart, is Christus de Logos. En soms komt het prachtig tot uitdrukking, zoals hier in de Engel des Heren. Die in de ik-vorm spreekt, want hij is God. En hij spreekt namens God. Want het woord was bij God. De Logos spreekt namens God. En hij kan dat perfect doen, omdat hij God is. Ga daar maar over nadenken. Want dit is zo diep. Dat kan geen rabbijn je ooit vertellen, want het is pas het Nieuwe Testament dat dat duidelijk wordt. En weet u waarom dat zo bijzonder is? We zien Christus in dit hoofdstuk minstens 3 keer. Je ziet hem in de persoon van Isaac, die geofferd moet worden. Je hoort hem in de engel des Heren, die spreekt. En je ziet hem in die ram die vastgebonden zat in de struiken. Het wordt je niet allemaal op een presenteerblaadje aangeboden. Je moet er goed over nadenken en het goed op een rijtje zien te krijgen. Het is Christus die tegen Abraham zegt, nee. Mag ik het even op mijn manier zo zeggen? Nee, Abraham, het is nog niet de tijd. Het is nog niet de tijd dat de Vader werkelijk zijn zoon gaat offeren. Om daarmee al zijn beloften waar te kunnen maken en daarmee de wereld te redden. Voor zover ze tot geloof komen. En daarom moet het uiteindelijk dan toch weer een ram worden. Een ram die in de struiken verward zat. Men heeft het wel eens gezegd, maar misschien is dat wel een beetje al te ver gezocht. Die struiken hebben te maken met onze menselijke natuur waarin die ram verward zat, waar hij zich niet meer van kon losmaken. Sinds de zondeval was het een ijzeren noodzaak geworden. Dat hij zich zo met ons zou verbinden, dat hij het offer zou worden, waardoor we weer met God verzoend konden worden. Abraham, Abraham. En voor de derde keer zegt Abraham, zie, hier ben ik. Wat een geloof van deze man. Wat een geloof. Want we moeten ook vasthouden. Hij is niet alleen maar een type van God de Vader. Hij is ook een type van de gelovigen. Oh, wat heeft Luther daarmee geworsteld, die arme man. Hij had het zo mooi voor elkaar. Worden gerechtvaardigd uit het geloof. Wat een ontdekking. Niet door al die aflaten en niet door al de goede werken en al die mooie dingen die hij in de katholieke kerk beluisterd had. Nee, het is door het geloof alleen. Die ontdekking deed hij toen hij nog niet eens het hele Nieuwe Testament doorgewerkt had. Dat kon ook moeilijk anders. De eerste Bijbel die hij zat in het klooster van Erfurt aan een ketting vast. Toen kwam hij bij Jacobus en Jacobus 2 zegt, dacht ik, nou is dat de mens alleen maar geloof gerechtvaardigd wordt? Wel nee, Er worden de werken rechtvaardig. Kijk maar naar Abraham. Daar hebben katholieke en protestanten 500 jaar over gedaan. Wel eens niet eens. Pas in 1999 hebben vooraanstaande katholieke en protestantse theologen, Lutherse theologen, samen zich over die stof gebogen en ze kwamen eruit, hoor. Ik zeg het een beetje cynisch, want ik word er een beetje verdrietig van. Ze kwamen eruit, hoor. Een mens wordt gerecht. De paus heeft het samengevat, Benedictus de 16e. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof, want het moet wel een echt geloof zijn. Nou, je moet er maar opkomen, zeg. Je moet het maar bedenken. Hij zei, iets mooier zei hij. Hij zei, een mens wordt gerechtvaardigd door geloof, maar dan een geloof dat door liefde werkt. Galaten 5. Zo simpel als ik weet niet wat, het moet wel een echt geloof zijn. En waaruit blijkt dat geloof uit de daden. Als je tegen je vrouw zegt, ik hou van je, en dat blijkt nooit uit de daden, dan kun je nog meer vertellen, maar daar hebben we niks aan. Het moet ook blijken uit de daden. Geloof je mij? Ja, dat staat in Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij werd een rechtvaardiger op grond van zijn geloofsvertrouwen jegens de Heere God. Maar hoe ver was dat geloofsvertrouwen op te rekken? En wat als God nou de zoon van jou vraagt, Abraham? Dat is wat Jacobus bedoelt. De duivelen geloven ook en ze sidderen. Geloven. Mensen die graag een verkeringsverhaal vertellen van 2 uur, die heb ik al van tevoren wantrouwen tegen. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jouw bekeringsverhaal. Ik ben geïnteresseerd in de vruchten. Als ik mijn ik er even in mag brengen, want dat heb ik erover te vertellen. Niet jouw bekering boeit mij. Brengt dan vruchten voor der bekering waardig, zegt Johannes de Doper. Waar zijn de vruchten? Als je een verhaal van 2 uur hebt en ik zie dat je eigenlijk nog niet eens zo gek veel verschilt van de mensen in de wereld, wat heeft dat dan te betekenen? Een mens wordt gerechtvaardigd door een geloof, maar het moet een echt geloof zijn en dat blijkt uit de vruchten die eruit voortkomen. En het zijn geen gewone goede werken, we zijn geen padvinders. Het is niet zo dat Abraham nou door zijn goede werken, de goede daden, had zoveel euro overgemaakt voor Oekraïne en had daarmee weer gezegd, nou, wel een goede kerel, ik heb een hoop geld betaald. Nee! De 2 voorbeelden die Jacobus noemt zijn allebei in de ogen van de mensen krankzinnige voorbeelden. Dan kom je voor in de gevangenis. Een vader die zijn zoon vermoordt, die komt in de gevangenis. En Rahab, een vrouw die onder oorlogsomstandigheden haar eigen land verraadt, die komt ook in de gevangenis als je niet gedood wordt ervoor. Kindermoord en landverraad. En zegt Jacobus, dat zijn nou de voorbeelden van de goede werken van het geloof. Geen padvindersdaden. Het zijn de meest krankzinnige voorbeelden die ik kan voorstellen. Nou weet ik dat je echt in me gelooft, Abraham. Dat je me vertrouwt. Want je hebt je zoon voor mij geofferd. Als ik een halve seconde te later was geweest, dan had dat mes zich al ingegraven in de borst van jouw zoon. Nou weet ik dat je gelovig bent. Niet vanwege je mooie bekeringsverhaal, maar vanwege de bewijzen van dat geloof. Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat je Godvrezend bent en je zoon je enige mij niet onthouden hebt. Mooie Godvrezende geset. Ik weet eigenlijk geen beter woord dan vroom. Want Godvrezend, het woord God zit er eigenlijk niet in. Vrezen zit er niet in. Dat woord geset is ook het woord dat voor God zelf gebruikt wordt. God die loyaal is aan zijn verbond is ook geset. Je kent misschien de secte van de Chassidim. Dat is hetzelfde woord. De vrome mens. Wat is een vrome mens? Dat is een mens, heel simpel gezegd. Ik kwam er pas weer op toen het over Jozef ging. Jozef was een rechtvaardig man, zegt Matthäus 1. Een tzaddik. Waar was hij een tzaddik? Omdat hij 2 dingen deed. Hij hield zich aan de Torah. Dat is het eerste. Je moet je wel houden aan het woord van God. En de tweede, hij deed dat niet in een hooghartige, zelfheiligende houding. Hij had een hart vol barmhartigheid. Hij wilde zich laten scheiden van Maria zonder iets, geen drukte over te maken. Omdat hij wist dat ze anders te dood gebracht zou moeten worden vanwege overspel. De tzaddik leeft bij het woord van God, maar met een hart dat vol is van God. En dat is precies hetzelfde vandaag aan de dag. Wat dat betreft zijn Joden en Christenen exact hetzelfde. Er wordt van beiden verwacht dat ze tzadikim zijn. Een rechtvaardige, een vrome. De vrome is degene die op God vertrouwt, die uit God leeft, zich houdt aan het woord van God en hem gehoorzaamt, ook al begrijpt hij God niet. Nou, dan ziet Abraham, en het lijkt toch een beetje op een afknapper, hè? Het werd zo spannend, hij zou zijn zoon offeren en dan moet het dan toch weer vervangen worden door een ram. Maar het kon nog niet anders, het was nog niet de tijd. Achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Eigenlijk staat er gewoon het werkwoord zien. Ik heb gisteren nog met een rabbijn erover gesproken, die rabbijn uit Jeruzalem. Die toevallig had over Genesis 22. Ik zeg, nou is leuk, ik ga er morgenavond een lezing over houden. En hij zei, er staat eigenlijk gewoon zien, dat is ook zo. Maar toen wees ik hem op vers 8, God zal zichzelf voorzien van het lam van het brandoffer. Hoe wil je het anders vertalen dan met voorzien? Oké, dat moest hij wel toegeven. Maar wat een prachtige naam voor die berg. De Heere zal voorzien. De Heere zal voorzien. Daar wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En toen riep de engel voor de tweede keer tot Abraham. Nou komt de draagwijdte van deze gebeurtenis. Luister, er zijn dingen tussen jou en God waar geen ander mens wat mee te maken heeft. Die zijn totaal privé, helemaal persoonlijk. Daar hangt de wereldgeschiedenis niet vanaf. Maar hier wel. Dat is het unieke van de aartsvaders, de patriarchen. Wat zij doen heeft wereldbetekenis, heeft wereldhistorische betekenis. Ook Poetin zal eens bijgezet worden in de schurken die zoveel dictatoriale macht hadden dat ze dachten dat ze konden doen wat ze wilden. En we zullen ze in de hoek van de Stalins en de Hitlers en al die anderen opbergen, daar horen ze thuis. Een van de mooiste dingen die ik de afgelopen dagen hoorde, nou mooi, wat is maar net wat je mooi noemt. De inval van Russen in Oekraïne begon exact op het moment dat de Veiligheidsraad bij elkaar zat. En de man van de ambassadeur, de gezant van Oekraïne, vroeg het woord. De voorzitter was een Rus. En hij zei, we zitten hier te praten over hoe kunnen we de zaak nog tegenhouden. Laten we maar ophouden, want het is al aan de gang. Het is begonnen. Het is zojuist begonnen. Ik zie dat hier op mijn telefoontje. Het is zojuist begonnen. De Russen zijn binnengevallen. En hij zei, meneer de voorzitter, ik wil u één ding zeggen. Voor dit soort oorlogsmisdadigers is niet het vagevuur. Ga regelrecht naar de hel. Ik zit er op mijn stoel. Hij zei het ook zeer rustig in het Engels, zeer rustig, zeer gedragen, met een enorme ernst. Vandaag zien we in Poetin dat wat één man doet, wereldbetekenis kan hebben. Alleen weet de hele wereld het ook meteen. Zelfs in New York weten ze het door hun mobieltjes onmiddellijk. Hier weet niemand van. Hier zijn twee mannen op een berg. De knechten zijn er niet, die zijn beneden met de ezel. Twee mannen. Maar er is een derde die zegt, ik heb het gezien. En ik ga jullie uitleggen wat de betekenis hiervan is. Want als jullie gedaan hebben, wat hier gebeurd is, is niet een onderdeel van jullie persoonlijke geloofsgeschiedenis. Zoals het met ons vaak het geval is. Nee, hij zegt, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere. Waarom zou de Heere God moeten zweren? Hij kan ook alleen maar bij zichzelf zweren, want er is geen hogere macht waarbij hij zou kunnen zweren. Maar je zou zeggen, God heeft dat toch niet nodig? We hebben het in hoofdstuk 17 ook gezien dat God zweert. Maar God doet dat als het om het allerbelangrijkste gaat. Wat met een eed onderstreept moet worden. Ik zweer bij mezelf, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Hier wordt in één vers de hele toekomst van Israël geschilderd. En Israël, een geschiedenis die tot op de dag van vandaag nog niet volledig in vervulling is gegaan. Maar het staat hier en dus gebeurt het. Ik weet niet hoe de Oekraïne afloopt. Wist ik het maar. En al die wijze mensen die op televisie worden ondervraagd, van hoe gaat het nou verder, weten we niet. Maar ik weet wel hoe het met Israël afloopt. Want daar heeft de Heere God uitspraken over gedaan. En niet over hoe het in Oekraïne afloopt, dat weet ik niet. Abraham, dat je dit gedaan hebt, zal jouw nageslacht de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Ik heb gisteren naar die lezing geluisterd van mijn vriend, die rabbijn uit Jeruzalem. Ik herinnerde hem aan onze allereerste ontmoeting, vele jaren geleden. Toen zei ik tegen hem, we hebben drie dingen gemeenschappelijk. We dienen dezelfde God, de God van de Bijbel. We hebben zijn geopenbaarde woord lief. Onze liefde voor de Bijbel. Ik heb maar niet verteld dat onze Bijbel iets dikker was dan de zijne. En ten derde, we kijken allebei uit naar de Messias. Ik keek me even wantrouwig aan. Ik zei gisteren, weet je het nog? En dan begint hij weer over Jezus. Ik zeg, nee, luister wat ik zeg. We kijken allebei uit naar dezelfde Messias. Die zal neerdalen in Jeruzalem. En daar zal zitten op de troon van zijn vader David. En die een rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. Niet alleen maar in Israël, maar over de hele deze wereld. Dan zal geen vijand Israël meer belagen. Dat is wat hier staat. Het staat nog op vele andere plaatsen in de Bijbel ook, maar hier begint het. Hier begint het. Hij zei gisteren prachtig mooi. De Messias is het allerbelangrijkste wat ons samenbindt. En ook het allerbelangrijkste wat ons verdeelt. Dat snijdt je in de ziel. Dat snijdt hem in de ziel en mij ook. Want het is zo. Daarover zijn we zeer verdeeld. Maar niet over het feit dat de Messias komt. En eigenlijk is de Messias degene die hier spreekt. De Engel des Heren. En als zijn woorden in vervulling gaan, dan zal Israël de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Maar dit ook betekenis voor ons, dat staat in het volgende vers. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Met andere woorden, dit heeft ook betekenis voor die landen aan de Noordzee. Voor alle landen van de wereld waar het evangelie ooit zal komen. Die allemaal gezegend zullen worden in en met Abraham. Die allemaal deel krijgen aan de belofte van Abraham. Voor zover ze tot geloof komen. Alle volkeren van de wereld. Ik heb me laten vertellen dat het bijna zo ver is dat er christenen zijn onder alle volkeren van de wereld. Het is nog niet helemaal zo ver, maar het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Wat nu gebeurt is bijna zo ver dat er geen volk op aarde meer is waar niet mensen zijn die de God van Abraham dienen. Dat is bijzonder. Dat is een teken van de eindtijd. Meer dan corona. Misschien zelfs wel meer dan de klimaatproblematiek. Zelfs meer dan Poetin. Want oorlogsmisdadigers hebben we altijd gehad. Maar dit. Bijna onder alle volken van de wereld. Hebben ze gezien? De mensen die op het grote plein in Kiev op de grond knielden. De eerste dag was dat. Een kring van mensen die geknield waren op de grond om samen God aan te roepen. Heb je gezien die grote schade van Oekraïners? Die baden tot God, zongen tot God eer. Niet hier in Waddinxveen, dat zag ik trouwens ook op de televisie. Hier in Waddinxveen, notabene, maar dat was in Oekraïne zelf. Want ze zijn er overal. En wat er ook gebeurt, wat de dwazen in deze wereld ook met hen mogen voorhebben. Op grond van dit vers weten we dat ze onder alle volkeren zijn die gezegend zullen worden. Door de God van Abraham. Want hij heeft het beloofd. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Mijn goede vriend van gisteren, de rabbijn uit Jeruzalem, zei: Willem, wat is het meest ontstellende tekst in heel Genesis 22? Ik voel me altijd bij hem een beetje een klein jongetje, maar hij weet weer niks van het Nieuwe Testament, dus het houdt elkaar een beetje in evenwicht. Ik zeg het, vertel het eens. Hij zegt dit vers. Daarna keerde Abraham terug. Waarom staat er niet Abraham en Isaac? Waar is Isaac? Ze stonden op en gingen samen naar Beerseba. Abraham en zijn knechten. Waar is Isaac? En Abraham bleef in Beerseba wonen. We horen niets over Isaac. Tot op welk moment? Wie in de zaal? Op welk moment horen we pas weer van Isaac? Als hij voor het eerst zijn vrouw aanschouwt. Wou je dat zeggen? Al wat jammer dat ik nou net te vroeg was. Toen hij Rebecca zag.
Hij liep te treuren, dat zegt de nieuwe vertaling, NBV 21. Hij liep te treuren in het veld. Niet te bidden, niet te peinzen. Zijn hele leven. En dan komt Rebecca. Het is niet merkwaardig dat die laatste verse van Genesis 22... er wordt gesproken over de geboorte van Rebecca. Voor geen enkele vrouw in de hele Bijbel wordt verteld dat zij verwekt is. Dat zijn ze natuurlijk allemaal. Maar het wordt nooit verteld, behalve van deze ene. Het offer is volbracht. En waar gaat het beeld onmiddellijk naartoe? Naar Rebecca. We worden verplaatst naar de familie daar in Paddan Aram. Maar daar is een zekere Betuel. Dat is weer een zoon van een broer van Abraham. En die Betuel heeft een dochter, Rebecca. Ze verschijnt onmiddellijk. Isaac weet het nog niet, wij wel. Wij weten, Rebecca is in beeld. En Isaac verdwijnt helemaal van het toneel. Totdat deze Rebecca tevoorschijn komt. Maar dat is pas hoofdstuk 24. Dat is voor de volgende keer. Ik vond het wel bijzonder. We leren altijd van elkaar, mijn vriend en ik. Het gebeurde met deze dingen. Milka heeft gebaard. En dan gaat het hele stukje van al die nakomelingen. Het gaat maar om één. Rebecca. Want het wordt pas wat met Israël als Isaac, al is hij dan al 40 jaar, toch in het huwelijk gaat treden. En dan moet hij nog 20 jaar wachten. Ja, de Heere God is toch wonderlijk bezig met zijn kinderen. Moet hij nog 20 jaar wachten, dan is hij 60. En dan komen er ineens twee keer tegelijk. Maar dat is ook weer voor de toekomst. Jacob en Esau. Zo eindigt het. Het lijkt een beetje zakelijk. Zo'n klein stamboompje aan het eind. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is ongelooflijk belangrijk. Je moet je het toneel voorstellen. Abraham daar met die twee knechten. Je denkt, hé, waar is Isaac? Isaac is even van het toneel afgegaan. Hij is even nergens. Sommige rabbijnen zeiden, hij was even in Gan Eden, in het paradijs. Nou ja, dat hoef ik er niet bij te halen om dit gedeelte te begrijpen. Dat is een beetje al te mooi. Hij is gewoon weg. En wanneer komt hij pas tevoorschijn? Hij komt links weer op, zo stel ik me zo voor. Voor jullie is dat rechts. En hier komt Rebecca. En als ze hem ziet, doet ze haar sluier voor. Nou, ik moet er helemaal niet over hebben. Het is al laat, zaterdag begin ik over hoofdstuk 24. Ga er maar over nadenken. Je zou denken, dan doet ze haar sluier af als ze hem ziet. Nee, ze doet hem voor. Dat is het huiswerk voor de volgende keer. Ik heb genoeg gezegd over Genesis 22.